Je luistert naar Zaagmonds in de avond.
Aangeschoven in de studio burgemeester Niek Meijer. En we hebben afgesproken dat we elkaar gaan tutoyeren, als je het goed vindt.
Dat is helemaal goed.
Want we gaan al zo lang mee, dat moet kunnen. Ja. Okay. Niek, je gaat binnenkort onze stad verlaten. En dat is eigenlijk ook een beetje de reden voor de uitnodiging. Want het zal een van de laatste keren zijn dat je hier in de studio bent, vrees ik.
Dat denk ik ook. En burgemeesters komen en gaan, zeg ik altijd. En de tijd van gaan is nu gekomen.
Ja, je kwam uit Zandvoort.
Klopt.
Had je twee termijnen gezeten en toen zei je van, nou vind ik het wel even genoeg.
Ja. Ja.
En waarom twee termijnen genoeg? Want bij ons heb je er maar één gedaan.
Ja. Ja, die heb ik nog niet eerder gehoord. Nee, in de gemeente Zandvoort heb ik inderdaad twee termijnen gedaan. En dat had vooral te maken met het feit dat je voor jezelf ook wilt ervaren, wat betekent dat nou? En in de loop van die tweede termijn dacht ik van, ja, wat kan ik hier nog betekenen? Op een gegeven moment is de magie van de burgemeester ook uitgewerkt. En dan krijg ik er zelf ook minder energie van. En dat vind ik altijd wel belangrijk.
En waar zit die magie eigenlijk?
Nou, de magie is dat je door het ambt en de wijze waarop je daar persoonlijk invulling aan geeft, het verschil kunt maken. Voor mensen of voor een groot traject. Dat vind ik altijd heel bijzonder om te ervaren. Want ja, ik vind gewoon dat ik mijn werk moet doen. Maar dat maakt toch dat het net weer wat anders is en wordt beleefd. En ik heb net als in Huizen ook in Zandvoort mijn woord gegeven dat ik daar minimaal 6 jaar bleef. Nou, dat heb ik ook gered. Maar als je voor jezelf het gevoel krijgt, ja, krijg ik er nog energie van, dan moet je ook ergens zetten een punt. En dat vind ik het mooie aan dit ambt als burgemeester. Je wordt voor 6 jaar benoemd, je mag eerder weg. Maar je kunt ook voor een herbenoeming gaan, maar dat begint bij jou als mens.
Ja.
In Huizen heb ik ook mijn woord voor 6 jaar gegeven. Maar dan zo na 4,5, 5 jaar ga je eens denken, ja, wat wil ik, wat betekent dat? En toen heb ik de keuze gemaakt om daar ook een punt achter te zetten, omdat ik de balans werk-privé uit evenwicht vind.
Ja, nou weet ik dat Jannie op de achtergrond bij jou een grote rol speelt. Was in Zandvoort Jannie ook een beetje uitgeput? Die was aan wat nieuws toe?
Nee. Dat speelt in die zin, hij speelt dat niet mee. Wel doen wij actief. En dat vind ik ook het mooie, dat dat samen kan in onze sociale omgeving dingen. Met z'n tweeën, dat waarderen mensen ook altijd erg. Maar nog in Zandvoort, nog hier, is zij uitgeput. Maar ze ziet wel dat, als ik in tijdnood kom, waar bezuinig ik dan op? Op mijn thuisfront.
Ja.
Dat is niet alleen Jannie, maar dat zijn ook onze kinderen en inmiddels kleinkinderen. Dat zijn vrienden. En ja, dat kan niet ongerept doorgaan. Bovendien merk ik, ik word over ruim twee maanden word ik 67. Ik merk fysiek dat het harde rennen waar ik van hou, ja, dat wordt net wat ingewikkelder. En dit vak vraagt iets van je.
Ja.
Niks mis mee. Maar ik hou er wel van om de lat vrij hoog te leggen voor mezelf. Nou, en daar heb ik ook over nagedacht. Ja, misschien is het dan ook verstandig om dan te zeggen, nu is het goed een logisch moment na afloop van de eerste termijn met nog 2 maanden waarnemerschap om te stoppen.
Ja, even terugkomend op Jannie. Even op de periode Zandvoort. Je zei zelf, nou ja, op een gegeven moment dan ga je rennen en dan gaat dat ook ten koste van je gezin en je partner vaak. Was het Jannie die je waarschuwde van, je bent aan het nieuws toe ook? Want
nee.
Je had het eerst al over een beetje de chemie en gaat er een beetje uit?
Nou, wat ik merkte was dat de energie na een jaar of 9, 10 weg begon te lopen zachtjes. En dan moet je extra compenseren. En zij had dat in die tijd nog geen eens in de gaten. Want ik zit zo in elkaar dat kennelijk zit er in mijn onderbewustzijn is er al een denkproces gestart. En dan neem ik mijn dierbare als eerste mee. Maar het eerste wat ze zei, hoor ik jou zeggen dat je gaat stoppen.
Oh.
En toen dacht ik, ah ja, dat is een van mijn valkuilen dat ik dan onvoldoende snel die omgeving meeneem.
Ja.
En dan was ik net in mijn denken net wat verder nog dan je eigenlijk wilt met elkaar.
Ja, dat brengt me gelijk op het volgende onderwerp. Je zegt het zelf al, soms ben ik in mijn denken ben ik wat verder dan dat ik naar buiten laat blijken. En dat heeft je ook wel even parten gespeeld in je carrière hier in Huizen. Hè? Met name de verhouding bij de pers soms. Die jou soms zei van ja, we hebben eigenlijk een informatieachterstand of hij houdt dingen verborgen. En dan wordt het wordt het persoonlijk en dan wordt het vervelend.
Ja, ja zeker. Dat was niet alleen in huizen heb ik dat af en toe last van, maar ook in de vorige gemeente.
Oh ja.
En elke keer weer is dat zoeken van hoe krijg je weer die balans op orde. Dat is natuurlijk heel begrijpelijk dat vanuit de media vragen om bijzonderheden zijn. En waar hier in huizen echt door mij het niet goed is gedaan, is dat ik op dat moment heb onderschat wat de emotie was die wij in een zaal met ongeveer 150 inwoners over ons heen kregen, de teamchef en ik. Allemaal ook, dat mag je van ons verwachten, maar dat ik niet even was afgekoeld voordat ik naar buiten ging om vervolgens de pers teleur te stellen. Dus die warmte en hitte, die nam ik mee. En dan zeg je dingen die je dan beter niet kunt zeggen.
Nee.
Want ik sta voor onze grondrechten. Ik sta voor de vrije pers. Daar heb ik genoeg voorbeelden van. Maar op zo'n moment sta je gewoon met 2-0 achter. Je zit in de emotie. Je bent moe aan het einde van een ingewikkelde paar dagen. En dan doe je onverstandige dingen. Klaar.
Ja. Dat heeft gewoon met je werk te maken. Je bent ook maar mensen en dan kan het niet misgaan. Dat geeft ook niet. Je kwam ook in een periode dat eigenlijk binnen de kortste keren we tegen een coronacrisis aan gingen lopen.
Ja.
En dat is voor een burgemeester is dat natuurlijk behoorlijk lastig om daar goed op te anticiperen. Ook omdat je natuurlijk merkt dat de centrale overheid ook aardig wat problemen voor zijn kiezen krijgt. Hoe steek je dat in die eerste dagen?
Je weet echt niet wat je overkomt. Ik denk dat bijna iedereen zich dat realiseert. Dat hebben jullie ook ervaren vanuit jullie rol. En dat is gewoon hard op zoeken. Dus dat dwingt je nog meer om dingen te delen en te kijken wat is wel mogelijk en wat is niet mogelijk. Ik weet van nature dat ik heel snel genegen ben om te kijken wat is er nog wel mogelijk. Maar dat is niet iedereen heeft die vaardigheid. Dus dat was met elkaar zoeken op afstand, hè? Aan het begin, zeker ging dat heel strak, van hoe houden we onze samenleving toch bij elkaar? Zonder dat we het landelijke beleid frustreren. Dat kan niet.
Nee, maar dan zegt landelijk van je mag niet meer op straat. 9 uur 's avonds het licht uit in je bed gaan liggen.
Die lockdown was wel, vond ik, een van de meest heftige besluiten. De andere was dat de verzorgings- en verpleeghuizen werden afgesloten. Die vond ik echt nog heftiger, omdat dat maakt, daar zitten dierbaren van onze inwoners, door heel Nederland natuurlijk. En die mensen overlijden natuurlijk door een groter risico wat ze hebben. En daar kun je geen eens bij zijn. Ja, daarvan dacht ik, dit is wel een besluit waarvan ik echt moeite heb om dat uit te leggen.
Ja, en dan komt er iemand die komt bij je, die zegt, mijn moeder gaat overlijden. Kak aan, ik wil daar naartoe. Kun je helpen?
Ik heb gelukkig niemand die vragen aan mij horen stellen. Maar ik had wel even dan meegedacht, als burgervader ook, van wat is er wel mogelijk? Kunnen we dan een verbinding organiseren? Of kun je via een glazen wandsysteem gaan werken? Ook omdat dit zo'n overlijden is eenmalig. Hè? Dat kun je gewoon niet overdoen. En dat laat diepe indrukken na bij mensen.
Ja. Een tweede verschijnsel, of een derde of een vierde verschijnsel was nog wel dat jeugd ook niet meer naar buiten kon. Ze konden niet meer naar hun opleiding en ze konden elkaar niet meer ontmoeten. Studies die kwamen in het gedrang. En dat was nou net wat we niet nodig hadden in huis. Hè? Want we zochten de verbinding tussen de verschillende, groepen.
Zeker. Zeker. Ik denk elk onderdeel van onze samenleving heeft die effecten heel erg hard meegemaakt. En we hebben denk ik in het begin onvoldoende gezien dat de veerkracht van jongeren, vooral middelbare school en net iets ouder, toch te wensen overliet. Dus daar zijn we later wel actiever op geworden. Maar in het begin was dat ook voor niemand zichtbaar. En jongeren bij jongeren hoort ook, dat weet ik zelf ook nog wel, dat je grenzen opzoekt en kijkt van wat is er wel mogelijk. Dat werd toen ook wel vrij streng aangepakt.
Dat is wel gezegd.
Ja, ja. Dus ook dat geldt van. Kijk, jongeren zeggen ook, en dat zeiden ze toen ook. Ja, stel dat ik het krijg, dat is allemaal niet zo erg, want ik heb genoeg weerstand. Maar veel belangrijker is met wie zij in contact komen. Dat zijn vaak mensen die ouder zijn. Te beginnen de ouders. Of hun buurman en buurvrouw. Of hun opa en oma. En daar zit met zo'n ingewikkelde coronabesmetting de crux. Dat je die epidemie in de klauw wilt houden.
Ja, en dan is de coronacrisis voorbij. En dan moet de jeugd moet wat. Maar dan is de overheid eigenlijk anticipeert wel heel krampachtig en moeilijk, zeg maar, op die problemen die de jeugd hebben. Hè. Met elkaar in contact komen, blijven, studie weer oppakken, achterstanden inlopen.
Ja, ik weet niet hoe dat landelijk is gegaan. Wij hebben wel gekeken hier in Huizen, en dat doet vooral de wethouder jeugd, van hoe kunnen we daar de verbindende rol oppakken? Kunnen we meer activiteiten gaan organiseren? En dat is altijd weer maatwerk. Maar ook dat was zoeken met elkaar. Want één kenmerk van jongeren is wel, wat wij organiseren wil niet per se zeggen dat ze dat leuk vinden.
Nee.
Dus je wilt vooral dat zo'n groep zijn eigen verantwoordelijkheid pakt. En dan kijken wij, kunnen we het mogelijk maken? Maar dat was ook voor hen weer nieuw na die ingewikkelde coronaperiode. Dat hebben we ook ervaren.
Ja, want er wordt ineens naar je geluisterd.
Ja.
In plaats van dat je richtlijnen gaat krijgen.
Ja, precies.
En?
Ik denk uiteindelijk dat we er best redelijk doorgekomen zijn. En je kunt pas over 10 tot 30 jaar echt analyseren, doordat te monitoren, en dat wordt landelijk ook gedaan, wat zijn nu structurele effecten van zo'n ingrijpende periode? Daar kunnen we ons op dit moment, ja, je kunt er wel een beetje over nadenken, maar echt veel kun je daar volgens mij niet op voorspellen.
Nee.
Je weet ook niet wat de veerkracht wordt en hoe zich dat ontwikkelt.
Ja, nou is het grote probleem bij de jeugd ook dat we groepen hebben die zichzelf redelijk kunnen redden. Die behoorlijk wat veerkracht hebben.
Ja.
Maar we hebben ook een grote groep achterstandsjongeren.
Ja.
En jongeren die behoorlijk kwetsbaar zijn. En vooral als je dan ook nog een studieachterstand oploopt of net in het verkeerde milieu zit. Dan is de neiging vrij groot om op een gegeven moment ook eens even je kop te laten hangen. En misschien andere uitwegen te zoeken voor je financieel-economische problemen of het vinden van een andere weg. Daar ben je ook keihard tegen aangelopen hier in Huizen.
Ja en nee. Want ik denk dat dit een beetje wel van alle tijden is. Dat jeugd in zijn eigen context altijd de confrontatie en de dynamiek zoekt. En ook van alle tijden is volgens mij dat jongeren, de ene generatie gaat daar makkelijker uiteindelijk mee om dan de andere. En de enige confrontatie die ik een keer in die zin als snoeiduidelijk heb gezien was met de Oud en Nieuw. En dat was gelukkig maar een heel klein groepje.
Nou, 30
tot 40, precies
dan.
Rond de kostmand, jaarwisseling. Ongehoord wat daar gebeurde, laat ik volstrekt helder zijn. En ik zeg er ook bij, dat was een heel klein groepje. En wat we toen hebben gedaan, was ook een andere aanpak. Dat was voor ons ook een eye-opener, want we waren gewoon uit verbinding. We hadden geen signalen, geen enkele indicatie, terwijl er best heel veel gegevens waren. Dus we hebben in de loop van de 24 is dat geweest, hebben wij met politie en alle partners die zich met jeugd bezighouden, en dat zijn er nogal wat, gezegd we gaan nu ordenen en kijken wat zijn de jeugdgroepen, wat zijn er in de leiders en wat zijn de meelopers. Nou, die laatste groep trek je vrij makkelijk los en dan kun je ook alternatieven gaan bieden. Soms waren de problemen thuis kwamen we achter. Nou, daar kunnen we als gemeente heel veel in betekenen. Waardoor jongeren een perspectief krijgen. En tegen die groep stevige jongens, die leiders, hebben gezegd, nou, dit zijn effecten, absoluut ongewenst. Als je doorgaat, zul je ons op je weg vinden. Dwangsommen opgelegd. En wil je met ons denken over hoe kan het anders? Prima, gaan we dat doen. Maar alleen als je het wil. Als je het niet wil, weet je, gaan we je begrenzen.
Gaan we datzelfde doen met de viering van Oud en Nieuw volgend jaar voor wat betreft het vuurwerk?
Dat hebben we dit jaar opnieuw gedaan rond de jaarwisseling. Nou, dat lijkt redelijk effectief te zijn. Volgend jaar, daar durf ik niet zoveel over te zeggen, omdat de dynamiek van geen vuurwerk meer afsteken. Daar gaan nu allerlei beelden over rond. Zo is een van de beelden dat de massa dat gewoon accepteert, maar een nog grotere groep niet. Nou, hoe ga je dat aanpakken? Dat is nog wel een dingetje.
Ja, een dingetje is daarbij ook dat je wetgeving moet schrijven daarop.
Ja.
Bijvoorbeeld vuurwerk onderbrengen in de wapenwet. En ook sancties daarvoor moet invoeren. Is de centrale overheid daar al mee bezig? Of dat klaar? Want het is...
Er is een wet aangenomen inmiddels door Tweede en Eerste Kamer. Maar er moeten nu uitvoeringsbesluiten worden geschreven. En daar zijn ze wel al heel actief mee bezig. Dat kan ook tijdig. Daar worden de gemeenten ook in meegenomen. Want de crux is natuurlijk dat je het bezit van vuurwerk nu strafbaar moet stellen. Want tot nu toe mag alleen maar iemand worden beboet als die het afsteekt. Je mag het gewoon bij je hebben.
Ja.
Even los van illegaal vuurwerk. Maar dan wordt alles verboden. En als het bezit, dan kun je ook doorpakken.
Ja.
En we hopen ook dat dat eerder dan oud en nieuw gebeurt, dan nog blijft de uitdaging, hoe krijg je dat echt, dat gedrag wat je zag het laatste jaarwisseling, met dat mensen met, ja, ik zeg het maar, bommenwerpertjes politiemensen bejegenen. Dat is echt, vind ik, gestoord.
Ja. We gaan nog even door met jouw portefeuille. Recentelijk heb je een dwangs opgelegd op mensen die bezig waren in de haven drugs niet te verhandelen, ja, maar drugs in bezit hebben en aan elkaar uit te wisselen, laten we het maar zo zeggen.
Klopt.
Er is een groot probleem in huizen.
Ja en nee. Wat wij zien is dat dit in heel Nederland speelt. En even met alle respect voor de regio het Gooi. Hier is het gebruik van drugs en andere middelen ook stevig.
Precies.
En ik vind het wel een beetje dubbel, zeg ik maar even als burgemeester, dat wij moeten handhaven, terwijl aan de andere kant veel inwoners wegkijken en het normaliseren.
Krijg je voldoende steun vanuit de centrale overheid om hierop te reguleren? Want aanpakken is het niet echt, hè? Het is eigenlijk een beetje...
Het is een beetje reguleren ook. En daar waar op plekken wordt gedeeld en dat geeft overlast, drukken we het ook weg. Maar daar waar er wordt gedeeld en wij weten het en het geeft geen overlast, ja, we hebben niet capaciteit om alles weg te drukken. Bovendien, als wij op veel plaatsen gaan drukken, gaat het naar de omgeving. Ja. Gaan die harder drukken, komt het weer naar ons.
Ja.
Dus dit is een maatschappelijk probleem. Als je niet aan de voorkant komt, doordat mensen zich realiseren, gebruik van drugs is gewoon buitengewoon onverstandig en hartstikke ongezond, ga je het niet winnen.
Nee, maar dan zeg ik van, als je dan een last onder dwangsom oplegt, ja, dan is dit ook maar weer tijdelijk, want dan gaat het probleem zich verplaatsen.
Ja, dat doen wij ook.
We dat wel blijven doen dan?
Dat doen we zeker. Met dealers, die pakken we nu ook aan. Die krijgen voor huizen een last onder dwangsom. Als zij worden gepakt opnieuw met dealen, bam, kassa. En dan weten wij ook dat die vraag zich buiten huizen tijdelijk verspreidt. Inmiddels denken we in het Gooi daar gelukkig regionaal over. En zie je al langzaam voorbeelden, en dat is ook waar ik voor sta, dat de randgemeenten om ons heen dat ook gaan doen. En dan wordt die net wat ingewikkelder.
Ja, over die gemeenschappelijke regelingen gesproken. Jij doet ook nog iets bij de omgevingsdienst.
Ja.
Daar heb je in het bestuur gezeten. Of tenminste,
in het algemeen bestuur.
Algemeen bestuur.
Ja.
Dat is een uitdagend gebeuren. Omdat de omgevingswet in jouw periode vorm ging krijgen.
Klopt.
En in de uitvoering daar hand en voet aan moet worden gegeven.
Ja.
Hoe heb je dat ervaren?
Ja, ik denk dat onze omgevingsdienst, er liepen ook nog landelijk twee trajecten. En dat is het versterken van het vergunning, toezicht en handhavingsstelsel.
Robuust maken, ja.
Robuust maken, dat is de term. En onze omgevingsdienst heeft dat denk ik heel goed opgepakt. Wij zijn binnen de financiële kaders die alle gemeenten gezamenlijk hebben gesteld, hebben wij dat vernieuwingstraject doorgevoerd. En dat vind ik echt heel knap. Vervolgens ook gekeken, oké, dan komt de omgevingswet. Wat betekent dat? Maar dat kun je als kans zien. En zo doen ze dat ook. Om daar dan ook mee te gaan oefenen. Want die omgevingswet, die wordt door de gemeenten geregisseerd. Wij zijn de regiehouder, denk ik wel. En iedereen levert zijn advies en dan geven wij er een klap op. Maar de handhaving en het toezicht wordt weer voor een groot deel door de omgevingsdiensten gedaan.
Ja.
Nou is dat best ingewikkeld, want huizen heeft met drie diensten te maken. Zo is het landelijk geregeld, terwijl je eigenlijk maar met één dienst te maken zou willen hebben. Want het is prettig als je elkaar kent. En met drie diensten ken je elkaar niet meer.
Ja, moet je gewoon in elkaar verhouden, is klaar.
Dat zou een goede oplossing zijn. Dat heb ik ook tegen een onderzoeker. Dat was Onno Hoes, die heeft voor Noord-Holland dat onderzoek gedaan, gezegd. En die komt ook tot het beeld dat je twee gewoon moet samenvoegen en een beetje herordenen. Ik heb ook tegen hem gezegd, joh, het heeft geen zin om als landelijk een aantal trajecten, dus dat robuust maken zijn opgezet, om nu alweer daarvan af te wijken. Dat moet je gewoon niet doen. Dan krijgen die diensten weer de nieuwe orde van boven. Dat werkt gewoon niet.
Nee, precies. Dat gaan we in ieder geval behoorlijk volgen. Een laatste stuk gaat over een onderzoek naar Joods vastgoed. Wat je op je bord kreeg eigenlijk via de raad. Hè?
Ja.
Kun je in een kort stukje vertellen van wat er precies gebeurde eigenlijk?
Ja, er is in heel Nederland, dat heeft volgens mij Pointer op de kaart gezet. Die hebben onderzoek gedaan naar wat is er in de Tweede Wereldoorlog met Joods vastgoed. Maar ook met de heffingen die daarop zijn geïnd, wel of niet, of teruggegeven, wel of niet. Wat is daarmee gedaan? En wij hadden in huis altijd al het idee, nou volgens ons hebben we dat best wel netjes gedaan. Maar dan heb je toch de behoefte om dat te objectiveren. Dus toen kwam ook vanuit de raad dat verzoek. En toen was het college gezegd, we gaan een externe persoon die daar ervaring mee heeft vragen om dat onderzoek te doen. Die heeft dat ook gedaan.
Alderik was dat, hè?
Ja, Alderik van, nou, ik ben even zijn achternaam kwijt. En die heeft dat ook onderzocht en beschreven. En die zegt ook, op het vastgoed hebben jullie het gewoon heel netjes gedaan. Er waren drie delen. Ambtelijke organisatie heeft het ook netjes gedaan. Alle rechten die zijn geïnd, maar aan de Joodse mensen hadden moeten worden toegekend, zijn met terugwerkende kracht gehonoreerd. Dus helemaal automatisch bijna gedaan. Dus is heel goed. En bestuurlijk zijn er wel wat zorgjes. Dat heeft hij niet verder uitgezocht. Want hij heeft gezegd, er zijn indicaties dat de destijds zittende bestuur, waaronder de burgemeester, misschien net meer heeft gedaan dan je zou willen. Dus wij hebben als college en ook als raad gezegd, we gaan dat even over, nou, ik denk, maar dat weet ik niet zeker, over 1 of 1,5 jaar nog eens een keer de thermometer inzetten. Want wat is daarvoor nodig? Dat alle nationale archieven open zijn. Met dat proces is het Rijk gestart. Dat heeft iets langer geduurd door allerlei ingewikkeldheden. En zodra dat open is en er ervaring is met hoe ga je nu zoeken, gaan wij een extra opdracht geven als gemeentehuizen om dat onderdeel nog nader te bekijken. Om de helderheid te geven. Niet mensen op een schandblok te zetten, maar vooral te beschrijven, wat zien we nu? Welke consequenties heeft dat? En hoe gaan we daarmee om?
Ja, gedoe nog steeds rond dat eerherstel eigenlijk van de burgemeester. Hè? Dat hij heeft eerherstel gekregen. Maar gaan die bevindingen nog invloed krijgen op een eventuele...
Ik ga niet vooruitlopen op mogelijke consequenties. Dat hebben we tijdens het hele onderzoek gezegd. Ik wil eerst weten. Nou, ik ga er bovendien niet meer over als mens. De burgemeester die er dan zit gaat erover. Met het college vooral. Ja. Het is een collegeverantwoordelijkheid. Ja. En ik neem aan dat zij even goed gaan zeggen, ga eerst nou eens bekijken, wat is er werkelijk te achterhalen, ja of nee?
Ja.
Hoe moet dat geduid worden? En wat betekent dat in het hier en nu?
Neem je daar met pijn in je hart de afscheid?
Zeker. Als ik iets in dit werk heb geleerd is dat als je met passie en betrokkenheid je werk doet, en dat wil ik ook graag, dan als je afscheid neemt, dat doet pijn. Want je neemt afscheid van mensen met wie je heel veel hebt gedaan, waar je een aantal dingen het verschil kon maken. Nou, dat doet ook iets met mij. En ik vind dat ook prima inmiddels. Vroeger dacht ik van, hè, lastig en hoe ga ik daar nou mee om? Maar inmiddels weet ik dat het erbij hoort, want als ik dat niet zou hebben, heb ik gewoon niet gedaan wat ik eigenlijk wil.
Ja. Hebben ze nog een gepast afscheidscadeau achtergelaten?
Ik heb geen idee. Ik neem vrijdag afscheid met een officiële receptie en daarna met alle inwoners, als de inwoners die willen langskomen natuurlijk. Dus ik ga het zien. Ik heb het losgelaten. Ik word ergens verwacht om 13:50. En dan laat ik het heerlijk over mij heen komen.
Ja, want toen je uit Zandvoort wegging, toen kreeg je een cadeautje mee. En die heb je pas veel later geïnd. Je kreeg een rondje op het circuit van Zandvoort cadeau.
Zeker, dat was een van de ondernemers die dat gaf.
Ja, en die heb je pas 2 jaar later ingelost. En toen was je al burgemeester hier.
Klopt.
En daarna ben je in een levensgevaarlijke Lamborghini gaan zitten en in een Ferrari. En heb je rond laten scheuren daarover het circuit. Heb je van tevoren de raad ingelicht? Of dacht je van, nou, dat ga ik lekker achteraf doen?
Nee, dat gaat daar allemaal zo veilig dat dat geen risico met zich meebrengt.
Ja.
Zeker, zeker. En dat was de historische automobielrenclub. Die had mij dat aangeboden.
Okay.
Dus dat was een heel bijzonder cadeau.
Oké, en zat je met samengeknepen billen op de stoel? Of dacht je van...
Ik zat achter het stuur en ik kon gewoon over het circuit. Je rijdt altijd achter een auto die het tempo aangeeft.
Oké. Okay.
Die kon ik natuurlijk niet bijhouden hè, voor de luisteraars thuis.
Het was geen DAF.
Nee, nee.
Oké. Maar ik zie dat je er verschrikkelijk van genoten hebt. Ze kunnen nou, denk ik, het beste maar aankomen met een flinke Porsche Skelteren bij Coronel.
Ik vind het al lang prachtig als mensen gewoon langskomen en mij een hand geven en zeggen dank u wel. Okay. Want dat is uiteindelijk de waarde van onze samenleving.
Ja.
Dat we toch een beetje omzien naar elkaar. En ook al heb ik niet alles goed gedaan, toch kunnen zien van wat ik wel heb gedaan. En als ze het er niet mee eens zijn, mogen ze dat ook zeggen.
Ja.
Maar menselijk gesproken zeg je dan ook wel dankjewel.
Ja, vrijdag is het zo laat, dan is dat afscheid. Waar gaat bij jou de pijn zitten?
Wat dat betreft ben ik net een mens en dat is in mijn hart.
Ja, dat bedoel ik.
Ja, ja. Ik heb toch deze gemeenschap in mijn hart gesloten.
En welke plek gaat er het meest kragen? Of welk persoon ga je het daarin het
meest... Nee, dat zit hem niet in personen. Natuurlijk heb je met een aantal mensen intensiever samengewerkt. En daar is het net iets steviger. Maar het gaat er meer om dat je van de een op de andere dag zegt van het is goed. En dan ga je wat anders doen. En dan merk je nog een keer, zeker in die dagen daarheen, dat merk ik nu ook. Mensen hebben behoefte om nu alvast een hand te geven en iets te delen. Hoezeer je met elkaar onderdeel van onze samenleving bent. En ook dat ik kennelijk voor mensen, dat hoor ik nu de laatste maanden, toch meer heb betekend dan ik denk van ja, ik doe gewoon mijn werk. Maar dan komen er wat persoonlijke noten bij. En dat raak je dan toch.
Ik denk dat we zijn gekomen tot een mooie afsluiting van het interview. Dankjewel voor de afgelopen tijd dat we je mochten ontvangen in de uitzending.
Graag gedaan.